Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan in deze uitzending Heiligen Getuigen verder met het voorlezen uit het boek over Pier Giorgio Frassati, Een leven in heiligheid van dag tot dag. En dit boek werd geschreven door zijn zus Luciana Frassati. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 3 en dat heeft als titel De eerste tragedies. Met het alfabet kwam ook de tijd van de kleine briefjes en begon voor Dodo wat zijn hele leven een nachtmerrie zou zijn. De verplichting om op papier te zetten wat hij niet voelde. Twee brieven uit die tijd tonen hoe vrij hij zich uitdrukte als zijn hart hem inspireerde. En het eerste briefje is aan zijn vader, gedateerd op 14 augustus 1907. Lieve papaatje, op jouw maandag schreef ik je dit briefje om je al mijn wensen over te brengen voor een goede gezondheid. Ik zal Jezus voor jou bidden en ik beloof je dat ik braaf zal zijn en goed zal studeren, om je te vergoeden voor al het werk en de opofferingen die je voor mij doet. Fijne feestdag en hartelijk gefeliciteerd van je Pier Giorgio. En het tweede briefje is voor zijn moeder en dat is gedateerd op 19 december 1907. Lieve moedertje, ik hou van je en ben heel blij dat ik je dit briefje kan schrijven om je een mooi feest te wensen. Hierbij het mandje dat Luciana en ik gemaakt hebben. Tot daar het briefje. Ondanks zijn aanhoudende titanische inspanningen werd dat jij kunt niet schrijven het gebruikelijke, pijnlijke refrein en natuurlijk ook een bron van voortdurende vernederingen voor hem. Niemand begreep dat het niet ging om onvermogen. Zijn moeizame brieven, die overliepen van liefde, lieten later een buitengewone diepte van gedachten zien. Voor de publieke examens zakten zowel Pier Giorgio als ikzelf. Onze vader gaf commentaar op die ramp in een brief aan mama en onze tante, die ons hadden meegenomen naar de zee. En de brief is gedateerd van 1908 op een maandag, geen specifieke datum. Lieverds, pas vanmiddag heb ik het nieuws binnengekregen dat de kinderen niet geslaagd zijn. En daar ben ik erg teleurgesteld over. Binnenkort zullen er echt maatregelen genomen moeten worden. Want als ze hieraan wennen als kinderen, weet ik niet wat we kunnen verwachten als ze groot zijn. Voor Luciana geduld. Een vrouw is niet verplicht om de kost te verdienen. Maar Dodo, ik ben werkelijk heel erg ontstemd. Stuur mij nieuws van jullie en van Dodo en Luciana. Doe hen begrijpen dat papa zijn komst naar Alassio uitstelt, omdat hij verdriet heeft over hun mislukking. Tot daar de brief van de vader. Dat is een andere last die op de kleine Pier Giorgio drukte. Voor Luciana geduld, maar niet voor hem. Hij was in papa's gedachten al de toekomstige directeur van La Stampa, en daarom konden bepaalde tekorten hem niet vergeven worden. De overdreven verantwoordelijkheid, die ook later op de schouders van mijn broer rustte, komt tot uitdrukking in dit wanhopige commentaar, waarvan mama een zoveelste wenskaart van Pier Giorgio aan onze tante voorzag. En hier volgt de tekst op die kaart. Lieve Elena, ik verzeker je dat het schrijven van die paar onsamenhangende zinnen niet vanzelf is gegaan. Niet uit kwade wil. Hij was vroeg opgestaan en om 7:15 was hij al hier om jou te schrijven uit eigen beweging. Vervolgens krabde hij op zijn hoofd. Hij wist het niet. Ik kon niet 1 regel schrijven. Kun je dat geloven? Ik ben aan het huilen. Het is te veel. Soms denk ik aan een gebrek aan intelligentie. En hij is niet meer zo lief als tevoren. Giorgio zal nooit weten hoeveel nachten ik doorbreng met me in gedachten over hem te kwellen. Vandaag schenkt hij me geen aandacht meer. Zijn vrienden, het zwemmen, de bezoekjes aan de Salesianen en tegen mij zegt hij nauwelijks goedendag. Wanneer ik alleen buiten ben, komt hij nooit eens naar mij toe. Mijn God, ik bid alleen dat ik sterf voordat ik de slechte afloop van die jongen moet zien. Dat is wel een fraaie brief voor je feestdag, maar mijn hart is zo bezwaard. Pier Giorgio is zich niet bewust van de kleine tekorten die mij pijn doen. Alles wat hem aangaat, heeft een enorm belang. Iets kleins zou mij al volstaan. Luciana zal ook haar kleine gebreken hebben, maar ze is heel anders. Het einde van deze tekst. Arme Pier Giorgio. Niemand had zich rekenschap gegeven van de veel belangrijke zaken in zijn kinderjaren, die hij toen al ondernam met een geestelijke rijpheid die deze van zijn onderwijzers en familie te boven ging. Pier Giorgio groeide op, ernstig, deugdzaam, buitengewoon knap. Hij trok zich niets aan van de vele voorbijgangers die hem nakeken en die zijn grote zwarte ogen met stralend oogwit eromheen bewonderden. Ogen die straalden in een gezicht dat de gezondheid zelf leek. Het was zeker dat hij uit een sterk geslacht kwam. Wij waren blij en trots dat wij bezweet, volgens de gezondheidsvoorschriften van mama, de ijskoude baden van de Evanson trotseerden in de Conca de Fieri op 1900 meter hoogte. In die rivier maakte tot ons grote plezier Guido Cazzano, een medewerker van La Stampa, een gedwongen duik met zijn kleren aan door een duw van zijn collega Giuseppe Antonio Borghese. Allebei brachten ze, samen met andere vrienden van de familie, zoals Carlo Forlanini, Pietro Canonica, de familie Giacosa, Salvatore Gotta, Francesco Pastonchi, vaak de vakanties met ons door. De vriendschap met het water was ons ingepeperd aan zee. Met oorvijgen die ook voor Dada, ons kindermeisje van 16 jaar, bestemd waren. De weerstand van Pier Giorgio werd overwonnen door maar één gedwongen duik van het bootje, waarop ik, klein en machteloos, verdrietig die wreedheid meemaakte. Toch betekende het Grand Hotel in Alassio toen al een vrolijk intermezzo in ons leven, voor de grijze terugkeer naar Polone. Grijs voor mij, want het platteland, de bloemen, onze grootmoeders en de bergen kregen voor mijn broer stilaan een enorme aantrekkingskracht. Wij waren duidelijk verschillend. Hij probeerde mij de les te lezen, soms ook met klappen, meestal veroorzaakt door kattenkwaad dat onverdraaglijk was voor zijn rechtvaardigheidsgevoel. Op een dag trof papa ons aan in een hevig gevecht, doof voor zijn vermaning. Aan één ding hecht ik bijzonder veel waarde, dat jullie goed met elkaar opschieten. En hij slaagde er enkel met kracht in om ons te scheiden. Daarop volgde een soort kort proces waarin de man, Pier Giorgio, veroordeeld werd. En op tragische toon verklaarde papa dat hij niet van een dergelijke zoon kon houden. Mijn broer nam die toon en die woorden letterlijk en besloot te verdwijnen. Tevergeefs werd er naar hem gezocht door heel La Stampa, waarvan de medewerkers de stad ingestuurd werden. Van de loopjongen Pilone met zijn fiets tot aan de hoofdredacteurs toe, die naar de politie gingen om te ontdekken waar de zoon van de directeur was beland. Misschien herinnerde mama zich de onheilspellende woorden die Dodo had gebruikt na een andere reprimande van onze vader. Ik neem vergif en dan sterf ik. Gelukkig had hij zich alleen verstopt achter een meubelstuk, zodat, toen ik precies daar was gaan zitten om te bidden, met alle ijver van iemand die zich verantwoordelijk voelt voor een grote ramp, mijn smeekbede hem uit zijn schuilplaats tevoorschijn deed komen. Het is duidelijk dat zo'n voorkomen en een dergelijke energieke persoonlijkheid, ook al waren die nog ontluikend, zich moesten uitdrukken in hevige reacties. En met der tijd zou hij er dan in slagen om die karaktersterkte die tot een deugd werd in bedwang te houden. Dat kwam tot uiting in een karakteristieke uitdrukking van zijn mond. Wanneer hij niet wilde spreken, leek hij zijn lippen op elkaar te klemmen als een kluis waarvan hij alleen de combinatie kende. Ook zijn liefde voor de bergen was een teken van wilskracht. De wil tot ascese, tot zelfbeheersing. Nooit klaagde Pier Giorgio over honger of dorst of vermoeidheid. Men herkende in hem de kleine alpinist die van zijn moeder geleerd had om frontaal in te gaan tegen alles wat kon lijken op zwakheid of capitulatie. Mama had immers niet geaarzeld om met de 8-jarige jongen te vertrekken van Fieri om de Jomain te bereiken, de top van de San Teodulo en de Schwarzsee boven Zermatt. Die tocht wordt aangegeven in de gids van de Alpentochten. 10 uur lopen, hoogte van de Teodulo 3324 meter. Zie hier de notities van mama over de tocht. We klommen naar de witte toppen, toen het eerste licht van de dageraad verscheen. Alles was, zoals bijna altijd om die tijd, als een maanlandschap, onbewegelijk en star, zonder schaduwen of relief. In een bergengte, rechts van een dal, zagen we onbewegelijke schapen, slapend en in elkaar gedoken als honden met de snuit onder de voorpoten, dicht bij elkaar om beter beschermd te zijn tegen de kou van de nacht. Het kind zei me bijna fluisterend: "Kijk naar de schapen die nog niet geboren zijn." Wie weet. Hij had de indruk dat hij daar in de bergen, met dat vreemde zicht, op dat uur, in het hiernamaals leek. In de beroemde weide van de ooievaars, waar de moeders hun kinderen kiezen. Nochtans heb ik mijn kinderen nooit dergelijke verhalen verteld. De oversteek van de Teodulo, met Pier Giorgio aangeleend dicht tegen me aan, was heel rustig. De kleine had vaak honger. Ook daarin leek hij op zijn moeder. Een pauze, een koude kotelet, weer een pauze, 2 harde eieren, enzovoort. We zijn 2 dagen aan de Schwarzsee gebleven. Aan tafel was iedereen nieuwsgierig naar die dappere kleine alpinist. Een dame bood hem zoete witte wijn aan. Ik herinner me de verschrikte en verbaasde blik die Pier Giorgio mij toewierp. Ik bedankte de dame die wat te veel aandrong en wees het aanbod af. Dodo kon zich niet voorstellen dat een kind wijn zou drinken. Tot daar de notities van de mama. Pier Giorgio bracht die tocht tot een goed einde, zonder enige gerichte training te hebben ondergaan. Enige tijd daarvoor had zijn oom Pietro hem veel meegesleept op de heuvels rond Turijn. Maar hoewel hij een bijzondere genegenheid voor zijn neefje aan de dag legde, had hij bijna geen aandacht besteed aan zijn wandelgezel. Dat had bij het jongetje een onverwachte reactie opgeroepen. "Mama, oom wil steeds maar wandelen en hij laat me nooit een bloem plukken. We zijn wel gestopt op de weg naar Moncalieri bij de muur van een huis, maar daar was niets, alleen maar veel stof." Tot Pier Giorgio op een dag, hoewel hij tegen een stootje kon, ofwel door het stof, ofwel door vermoeidheid, met koorts thuis kwam. Van die tijd af verbood moeder die geforceerde marsen. In 1909 kwam de onverwachte dood van onze grootvader Amethis, die de eerste leegte achterliet in ons leven. We konden ons er niet bij neerleggen dat we zijn grote gestalte niet meer zagen, hem niet meer hoorden neurien in de tuin, dat wij niet meer mijn barbaren of mijn vandalen door hem genoemd werden. Gedurende de eindeloze financiële kwesties die de dood gewoonlijk met zich meebrengt, merkte Pier Giorgio in zijn zwarte pakje en eindelijk met kort haar, hoe iedereen onze tante aansprak. En omdat hij die onrechtvaardigheid onverdraaglijk vond, barstte hij in tranen uit. Niemand vraagt naar jou, mama. Niemand praat met jou. Het kostte tijd en geduld om hem uit te leggen dat dat geen belediging was, maar een gunst, die zij zelf, die een grote hekel had, aan rekeningen op prijs stelde. Dat was een van de vele gelegenheden waarbij hij ten strijde trok tegen degenen die, naar zijn mening, onze moeder niet de nodige achting betoonden. Hoofdstuk 4. Vergeefse lessen. Terwijl men ons hield voor kinderen die tot niets in staat waren, zelfs niet tot het opruimen van onze boeken, werden wij zonder enige voorbereiding geconfronteerd met het sacrament van de biecht. Omdat ze zoals altijd graag naar Poloni terugging, bracht mama die onze lessen aan het Dasilio onderbroken had, ons naar de kerk van het Corpus Domini in Turijn, waar de strenge kanunnik Giovanni Grossi, uitstekend geschapen om op het eerste gezicht angst in te boezemen, met goedheid luisterde naar de zonden die mama ons met veel zorg had opgesomd. Pier Giorgio deed dat heel serieus. Ikzelf voelde vooral een grote angst voor de donkere barokke biechtstoel waarvan de paarse gordijnen werden opengetrokken door de geheimzinnige hand van onze eerste biechtvader. Zijn profiel, zijn magere gestalte en zijn lange witte haren maakten dat hij, zoals ik jaren later ontdekte, op Franz Liszt leek. Pier Giorgio, die dapperder was, loste het probleem op wie van ons het eerst moest knielen in het donkere hol, dat duistere gat dat ons leek te willen opslokken. Hij ging eerst, en ik volgde hem met mijn blik vanuit de hoek waarin ik mijn toevlucht had gezocht naast mama, die me zeker niet geruststelde, want ze spoorde mij aan om niets, absoluut niets te vergeten, en ze benadrukte de allang gekende leugens die juist door mijn immense angst werden uitgelokt. Het nieuwe sacrament bracht ons geen troost voor het feit dat wij onze kameraadjes van de eerste klas achter hadden moeten laten, die nu deel uitmaakten van onze leefsfeer, waarin de school tot dan toe geen rol had gespeeld. We hadden inderdaad in de zomer van 1910 met succes in Alassio de toelatingsexamens gehaald, die eerder hopeloos hadden geleken. Het water, het zand, de schelpen, de torrone, zoals Pier Giorgio koppig de torrione bleef noemen, de Amerikaanse bloemen, dit wil zeggen de witte amaryllissen die bij de zee groeiden, dat alles hielp zeker niet om ons serieus op dat examen voor te bereiden. De mondelinge examens waren nog maar net begonnen toen Pier Giorgio blij uitriep: "Oh, Canaris!" terwijl hij op een kooitje wees. We werden snel naar een lokaal ernaast gebracht, waar dan weer het gevaar bestond dat de trein uit Ventimiglia, nadat hij de tunnel had verlaten en ronkend Alassio doorkruiste, precies onder dat raam van het college doorreed, als een soort uitnodiging tot de onvermijdelijke groet aan de kok van de restauratiewagon. In Alassio maakten onze ouders kennis met pater Coyazzi, een Salesiaan die uit de Veneto afkomstig was en wiens saaie bijlessen, die ons thuis werden gegeven in de eerste 2 jaar van de middelbare school, Pier Giorgio slechts een flinke onvoldoende opleverden voor Latijn. Dat waren trieste uren, die slechts werden opgevrolijkt door het geeuwen van de kat Chimbo, die opgerold midden op tafel lag en zich begon uit te rekken als mama binnenkwam. Dan wisselden de priester en zij ideeën uit, gekruid met oude en nieuwe spitsvondigheden, die ons perplex lieten staan over de veel voorkomende neiging om aan ernstige dingen een vrolijke kant toe te voegen. Ons huiswerk werd beoordeeld met woordspelingen. Je i's zijn allemaal verkouden, zei de leraar tegen Pier Giorgio. Waarom? Omdat ze geen hoed op hebben. Op een dag vroeg hij aan mijn broer wat een hypotypose was. Hij antwoordde heel rustig: een groot beest. Dat verwarren van de stijlfiguur met een nijlpaard, hippopotamus, vonden de volwassenen heerlijk. De Salesiaan troostte mama gewoonlijk. Hij legde zijn hand op de dikke haardos van zijn leerling en zei: "Hij zal rijpen, hij zal rijpen." En hij leek een pompoen van Biella te aaien. Wie later de voordrachten van Don Coyazzi heeft gehoord en zijn boeken over Pier Giorgio heeft gelezen, weet dat mijn broer de gewoonte had om een verhaal te vragen over een episode uit het leven van Jezus. Maar er werd nooit bijverteld dat alleen door het aandringen van het kind tijdens die twee lange namiddaglesuren voor een moment de aanwezigheid van Christus naar voren kwam. Er werd ook niet verteld dat de jonge Pier Giorgio onvoldaan was wanneer hij een uitleg van het evangelie hoorde, verlucht met kleine verhaaltjes over Maria en de heiligen, en dat hij pas tevreden scheen wanneer hij de Heilige Schrift kon horen in haar eenvoud en waarheid. In werkelijkheid bleef de godsdienst voor ons iets duisters, ondanks pastoor Grossi en Don Coyazzi en de godsdienstlessen die juffrouw Emilia Giuliano ons gaf om ons voor te bereiden op de Eerste Communie. Oppervlakkige gesprekken, ontoereikend om ons te verlichten. Toch bracht het directe contact met God Pier Giorgio al snel tot een grote maturiteit, die hem langzaam van de familie losmaakte. Ook was hij niet, zoals ik, onder de indruk van het zeer bescheiden uiterlijk vertoon dat de ceremonie vergezelde, het cadeautje en een kop chocola bij het eten. Mijn moeder herhaalde graag dat we op een klein bruidspaar leken en dat Pier Giorgio zich omgedraaid had voor hij opstond om naar het altaar te gaan, om een teken van instemming te vragen. Eigenlijk moet er iets veel verheveners in zijn ziel gebeurd zijn, ook al bleef het onuitgesproken. Enkele dagen daarvoor hadden we meegemaakt toen we met moeder Sint Catharina, een van de zusters van de zielen van het vage vuur, in wier kapel de dienst plaatsvond, dat een priester met het viaticum voorbij kwam. De dringende aankondiging van de bel klonk mij luguber in de oren, als een voorbode van de dood zelf. En ik was pas gerustgesteld toen de zuster zei: "Het is onze lieve Heer die langskomt, laten we knielen, dat past voor een koning." En Pier Giorgio voegde eraan toe: "En hij is de koning der koningen." Hij had het over een Heer die hij nooit heeft nagelaten te aanbidden. Hij ging de kerk niet uit als hij niet de hele mis had gelezen in zijn misboekje met grote letters. En toen de lieve Celia Rosano, de dochter van de gerechtsverslaggever van onze krant, tegen hem durfde te spreken en hem fluisterend vroeg: "Giorgio, trouw je met mij?" aarzelde hij niet om te verklaren dat hij niet meer met haar naar de mis ging. Dat gedrag was niet te wijten aan een formele regel, maar aan de zekerheid dat wat hij Jezus wilde zeggen zo belangrijk was dat dit de steeds zeer sterke terughoudendheid om zich over een leeftijdgenoot te beklagen te boven ging. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.